Gemeente en ook gasten, er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal volgen kandidaat GC op het Hof uit Harskamp. De collecten tijdens deze dienst zijn: de eerste collect is bestemd voor de diaconie, de tweede collect is bestemd voor de kerkvoogdij. En aan de uitgang is de deurcollecte eveneens bestemd voor de kerkvoogdij. De diaconiecollecte van vorige week zondag voor de evangelisatiepost De Schuilplaats in Horst heeft Limburg heeft opgebracht €243,75, waarvoor hartelijk dank. Zondag 29 januari hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur dominee P. Molenaar uit Lunteren en 's avonds om 7 uur dominee J.H. van Dalen uit Nijkerk. Kinderen, jullie worden herinnerd aan het kinderuurtje aanstaande woensdagavond 25 januari van 6 tot 7 uur hier in het hervormd centrum. Deze week wordt een envelop bij u bezorgd voor de actie Kerkbalans en volgende week, de week van 30 januari, weer bij u opgehaald. De telavond is gepland op Deo Volente, zondag 2 februari. Dit alles Deo Volente. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst en de voorzang is nu Psalm 70, het eerste vers.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is en niet loslaat wat zijn hand begon. Amen. Gemeente, wij zingen verder met de psalmen, nu psalm 71, vers 1, 15 en 17. Elke zondagavond belijden wij in verbondenheid met de kerk der eeuwen en de wereldwijde kerk het geloof. En hoe vaak denken we dan eigenlijk daar bewust bij na of dat ook echt ons geloof is of niet? Of we het van harte meebelijden of juist niet? Maar het is niet voor niets dat we die apostolische geloofsbelijdenis, zoals die heet, elke zondag belijden. Afgelopen donderdag in het RD stond er een leerzaam artikel over, waarin uitgelegd werd dat we ook belijden, juist hiermee belijden, Vader, Zoon en Heilige Geest. En die belijdenis hopen we vanavond ook in de verkondiging bij stil te staan. En in het bijzonder over de opstanding van Christus. Dus als antwoord op de apostolische geloofsbelijdenis zingen we psalm 16. Een psalm die door Petrus tijdens Pinksteren aangehaald wordt. Waarin hij dit verbindt met de opgestane Christus. Uw heilige zal geen verderving zien. Dus psalm 16 vers 5 en 6 aansluitend op die belijdenis. En laten we het ons afvragen. Belijden we dit met ons hart of nog niet? Ik nodig u uit om van harte mee te belijden in verbondenheid met de kerk der eeuwen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is door de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald ter helle. Maar op de derde dag is hij opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komt om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonde, wederopstanding van het lichaam en eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Zullen we samen bidden? Levende Heere, Vader, Zoon, Heilige Geest, wij eren en aanbidden U en erkennen U als de God die is, die was en die komt. God van Abraham, Isaac en Israël. Koning van uw kerk. Dank u wel dat wij vanavond weer hier bij elkaar mogen zijn, rondom uw woord. Dank u wel. U heeft dat mogelijk gemaakt. U heeft ons geroepen. Heere, u bent trouw en goed. Dank u wel. En wij beseffen dat wij ontzettend afhankelijk van u zijn. Van u de levende, terwijl wij in ons leven misschien ook vol kunnen zitten met van alles en nog wat, of met van alles bezig kunnen zijn, maar dat het misschien vooral wel dode dingen zijn. Geestelijk nauwelijks of geen leven. Heren, wij belijden het u. Maar juist daarom zijn we hier ook samen. Omdat wij hernieuwd willen worden. Of voor het eerst uw geestkracht ervaren. En het leven van u ontvangen. En daarom smeken wij u. Kom, Heilige Geest. Werk in onze harten. Nieuw leven. Herschep, vernieuw en reinig ons naar uw beeld. Het voelt zo hoog soms als wij ook net zingen over u de levende en het eeuwig hemelleven. Zo ver weg misschien, misschien ook wel heel dichtbij. Heren, laat het werkelijkheid zijn en relevant worden in onze levens vandaag de dag. Dat uw leven en uw levenskracht ons leven geeft. Zo stellen wij ons vertrouwen en onze verwachting op u. Spreek, Heren. Wij verlangen ernaar uw stem te horen. Uit genade. Om Jezus wil. Amen. Vanavond de betekenis van de opwekking van Christus. En vandaar ook de volgende twee schriftlezingen. Eerst uit 1 Koningen 17, vers 21 tot en met 24. En daarna 1 Korinther 15, vers 1 tot en met 20. 1 Koningen 17 en daarna 1 Korinthe 15. Eerst dus 1 Koningen 17 vers 21 tot en met 24. En hij, dat is Elia, mat zich driemaal uit over het kind en riep de Heere aan en zei: Heere, mijn God, laat toch de ziel van dit kind in hem wederkomen. En de Heere verhoorde de stem van Elia en de ziel van het kind kwam weder in hem, dat het weder levend werd. En Elia nam het kind en bracht het af van de opperzaal in het huis en gaf het zijn moeder. En Elia zei: Zie, uw zoon leeft. Toen zei die vrouw tot Elia: Nu weet ik dit, dat u een man Gods bent en dat het woord des Heren in uw mond waarheid is. En dan de lezing uit het Nieuwe Testament, 1 Korinthe 15. Voorts, broeders en zusters, ik maak u bekend het evangelie dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in het welk gij ook staat. Door het welk gij ook zalig wordt, indien u het behoudt op zodanige wijze als ik het u verkondigd heb. Tenzij dan dat u tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgegeven, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften. En dat hij is begraven, en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. En dat hij is van Kefas gezien, daarna van de 12. Daarna is hij gezien van meer dan 500 broederen op eenmaal, van welke het merendeel nog overig is, en sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij gezien van Jacobus, daarna van alle apostelen. En ten laatste van allen is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genaamd te worden. Daarom dat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade Gods ben ik wat ik ben. En zijn genade die aan mij bewezen is, is niet ijdel geweest. Maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen. Maar niet ik, maar de genade Gods die met mij is. Het zij dan ik, het zij zij lieden, alzo prediken wij en alzo hebt u geloofd. Indien nu Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? En indien er geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel, en ijdel is ook uw geloof. En zo worden wij ook bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God getuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. Want indien de doden niet opgewekt worden, zo is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof tevergeefs. Zo bent u nog in uw zonde. Zo zijn dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Tot zover een lezing uit de Heilige Schrift. En zoals gezegd in de verkondiging dus, wat betekent de opstanding van Christus voor ons? We gaan zingen over die opstandingskracht. Psalm 107, vers 1, 7 en 8. Als u de gelegenheid krijgt om in liefde iets van uw financiën te delen. Psalm 107, 1, 7 en 8.
Volgens goed gebruik in onze Vaderlandse Kerk mogen wij in deze tweede dienst op zondag een stukje behandelen uit het troostboek van de kerk, de Heidelbergse Catechismus. En vandaag is aan de orde van behandeling, begreep ik, zondag 17, vraag en antwoord 45. En achterin uw psalmboek kunt u meelezen. Zondag 17, vraag en antwoord 45. Wat nut ons de opstanding van Christus? Ten eerste, heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen, opdat Hij ons de gerechtigheid, die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand van onze zalige opstanding. Nou, de catechismus maakt het ons makkelijk en geeft in het antwoord gelijk al de driedeling die we ook in de preek zullen handhaven. Het ten eerste, het ten andere en ten derde. En misschien is het u al opgevallen dat dat eerste vooral gaat over het verleden en dan het tweede over het heden en het derde over de toekomst. De opstanding van Christus. Gelukkig zie ik heel wat jongens en meiden. En jullie zijn aardig slim, dus jullie weten vast het antwoord wel. Maar ik heb een vraag voor jullie. Waarom komen wij eigenlijk op zondag naar de kerk? En waarom niet gewoon op vrijdag of op woensdagmiddag, dan heb je toch vrij. Waarom op zondag? Je weet het denk ik wel, hè? Op zondag komen wereldwijd de christenen samen om te vieren dat de Christus is opgestaan. Op de eerste dag van de week. Daarom komt de kerk bijeen op zondag. Om te vieren, de Heere is waarlijk opgestaan. Jezus leeft. Want gek genoeg kunnen we dat zomaar vergeten. En daarom krijgen we elke week weer het voorrecht om samen te komen en daar weer opnieuw op gewezen te worden. Jezus leeft. Maar geloof je dat nu echt? Geloof je eigenlijk echt dat Jezus leeft? Nu, op dit moment, op zondagavond, dat hij dus ergens is? Dat hij leeft? Geloof je dat echt? Of laat ik het misschien anders vragen. Misschien een wat rare vraag. Maar u begrijpt denk ik de bedoeling wel. Zou u het gemerkt hebben als Jezus gisteren was gestorven? Nou, dat is een rare vraag. Maar zou u het gemerkt hebben? Of leeft u misschien gewoon maar door zonder erbij stil te staan? Dat de levende Jezus er is. Maakt het verschil in u, uw en mijn leven of hij leeft of niet? En hoe beïnvloedt dat dan mijn leven als ik geloof dat hij leeft? Nou, iemand gaf eens antwoord op die beetje aparte vraag. Hij zei, nou, hij is niet gestorven, want ik heb hem vanmorgen nog gesproken. Ja, vanmorgen heeft hij in ieder geval tot u gesproken. Elke zondag en ook in de natuur, elke dag spreekt hij weer. Jezus leeft. Of wij het nu geloven of niet, maar hij leeft wel. Gelukkig maar. Maar wat betekent dat nu of wat voor nut heeft dat nu voor ons? Dat is de vraag die centraal staat in deze preek. Welke waarde heeft het nou dat de Heer Jezus Christus is opgestaan? Nou, die vraag die spreekt in het meervoud. Welke waarde, welk nut heeft het voor ons? Nou, en wie wordt dan bedoeld met ons? De gelovigen. Die instemmen met zondag 1 van de catechismes dat ik in leven en sterven het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. En iedereen die dat van harte beleidt en gelooft, die weet zich aangesproken door dat ons. Wat hebben wij nou aan de opstanding van Christus? Welke betekenis heeft dat voor ons? Ja, zeg je misschien, daar heb je het alweer. Dan gaat hij weer tegen de gelovigen preken. Maar daar heb ik toch niks aan, want daar zit ik nou juist mee. Ik weet helemaal niet of ik wel echt dat ware geloof heb. En daar twijfel ik, daar zit ik juist zo mee en ik weet niet goed. En dan kom ik vanavond in de kerk en dan ga je weer naar die andere mensen richten. Nou, wees getroost, het is maar goed dat u hier bent. Misschien juist vanavond wel, want juist dit. De opstandingskracht van Christus toont ons dat wat bij ons onmogelijk is, mogelijk is bij God. En geloven is onmogelijk voor ons. En dat kunt u zo misschien ook voelen. Maar wat bij ons mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Vader, Zoon, Heilige Geest. Dus de opstanding van Christus, een boodschap voor iedereen vanavond. Drie dingen. En we beginnen maar gewoon bij de eerste in het antwoord. Een lange, wat ingewikkelde zin, maar wel een kernzin. Ten eerste heeft Hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Opdat Hij ons de gerechtigheid die Hij door zijn dood ons verworven had, kon deelachtig maken. Christus heeft dus door zijn opstanding de dood overwonnen. Nou, dat is een helder stukje. De dood is overwonnen door Christus. Want Hij stond immers op. Uit de dood. De dood overwonnen. En gaat het dan verder? Op die manier, zo, kan Hij ons in de gerechtigheid laten delen die Hij voor ons door zijn dood verworven heeft. Nou, dan wordt het gelijk alweer ingewikkeld. Misschien. Maar als we proberen er rustig naar te kijken, dan zien we dat hier de opstanding gelijk dus weer met de dood van Christus verbonden wordt. En dat komen we steeds tegen, ook in de brieven van Paulus. Opstanding verbonden met de kruisiging. Dood en opstanding. Je kunt immers ook pas opstaan uit de dood als je eerst gestorven bent. Dus de opstanding verbonden met die dood. En in de apostolische geloofsbelijdenis, die wij dus elke zondag belijden, wordt dat ook verwoord. Die samenhang van de heilsfeiten die als een ketting of als een bepaalde trapper van vernedering en verhoging het complete reddingsplan van God verwoorden. Dus elke zondagavond belijden we dat. Eerst de vernedering. Geboren uit de maagd Maria. Geleden onder Pontius Pilatus. Gekruisigd, gestorven en begraven. Ja, nog dieper, nedergedaald ter helle. Tot in het diepste van het diepste vernederd. Maar juist in dat dieptepunt begint ook juist die verhoging. De triomf van Christus verkondigd in het dodenrijk. En op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Gods reddingsplan, waarin hij zichzelf compleet vernederde, als een overwinnaar daaruit kwam en overwon en de triomf uitriep over heel de schepping. Dat is werk van God. Ontzagwekkend, machtig werk. De opstanding is belangrijk in dat complete verhaal dus. En steeds als we het over de opstanding hebben, moeten we dus beseffen dat dat verbonden is met dat complete verhaal van vernedering en verhoging. Die opstanding is dus ook niet zozeer, of gewoon helemaal niet, een herziening van een nederlaag. Zo wordt dat wel eens verwoord, de opstanding als herziening van een nederlaag, maar dat is het niet. Zo van, nou ja, er ging iets mis, dat werd herzien. Nee, helemaal niet. Die opstanding is de proclamatie van de overwinning die op Golgotha behaald is. Snap u? Dus niet zo van, nou ja, er ging iets mis met die dood, dus nou ja, maar met de opstanding kwam het allemaal goed. Nee, juist op Golgotha gebeurde iets heel belangrijks, het offer van Christus. En in de opstanding wordt dat nu geproclameerd, uitgeroepen, verkondigd. Jezus leeft. Hij verrees. Hij heeft overwonnen. Jezus Christus, triomfator. Dat is Hij, de levende Heer. Triomfator, overwinnaar. Wat dan? Wat heeft Hij dan bereikt op Golgotha? En wat wordt dan geproclameerd in die opstanding? Nou, hoe spreekt de catechismus daarover? Op grond van de Bijbel. De gerechtigheid. Christus heeft de gerechtigheid verworven. Verdiend, zou je kunnen zeggen. En die gerechtigheid wordt met de opstanding geproclameerd. Romeinen 4... Vers 25 bijvoorbeeld, klinkt dat heel duidelijk. Want ik weet, en gelukkig is dat misschien maar goed ook, dat veel mensen zeggen, nou ja, we moeten natuurlijk niet die catechismus op zich geloven. Maar het woord is ons uitgangspunt. Nou, Romeinen 4, vers 25. Jezus onze Heere is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Rechtvaardigmaking. Rechtvaardigheid. Gerechtigheid. Dat is zo'n kernwoord. Wat heel vaak in de kerk geroepen wordt. En wat vast heel belangrijk is. Maar wat, als we eerlijk zijn, misschien best nog lastig is om nou in normaal Nederlands te zeggen wat het nou betekent. Wat betekent dat? Gerechtigheid. Of rechtvaardigheid. Het heeft ook een hele wijde betekenis. Het heeft ook zeker te maken met het goede, het rechte doen. Maar juist vanavond in dit verband gaat het ook over dat het recht zit tussen God en ons. Dat we in een rechte verhouding, in een goede verhouding ten opzichte van God, onze schepper staan. En dat gaat niet vanzelf. Want wat vanzelf gaat, is dat wij, zodra we mens worden, in de schuld staan. Het zit niet goed, het zit niet recht ten opzichte van God. We staan in het krijt. Maar Jezus, dat is het evangelie, die kwam. Hij bracht het offer van zichzelf als lam, om die schuld uit te wissen, weg te vagen. Het onrecht, de opstand, van ons naar onze schepper. Door Christus weggevaard. Uitgewist. De schuld die op ons ligt. Door de zonde. Weggewist. Door het bloed van Christus. Nou, dat zijn nog steeds grote woorden. Maar ik hoop dat we zo iets duidelijker hebben samen. Waar hebben we het over als het gaat over gerechtigheid? Dat Jezus er dus voor gezorgd heeft dat het weer recht ligt tussen God en zijn mens. Maar Jezus kan dat nu wel geregeld hebben, plat gezegd, in orde gemaakt hebben, op het kruis, aan het kruis, op Golgotha. Maar vervolgens is hij gestorven. En dan zou je dus kunnen denken, dan heeft hij die gerechtigheid als het ware meegenomen dat graf in. Dan is het bijzonder mooi dat hij die gerechtigheid heeft verdiend. En ja, maar wat dan? Dan verdwijnt het alsnog in het graf. Ja, als hij niet was opgestaan wel. Maar hij is opgestaan. En daarom, en dat jubelen we vanavond dus uit, is die gerechtigheid niet in dat graf gebleven, maar kwam hij in onze wereld, zodat hij die gerechtigheid kan uitdelen, kan meedelen. Christus stond op voor onze rechtvaardigmaking. Want hij wil dat u en ik recht voor God staan. Daarom stond hij op, daarom overwon hij en verbrak hij de banden van de dood en van de ongerechtigheid. En riep hij het uit, of liet hij het uitroepen, hij leeft. De Heere is waarlijk opgestaan. En die levende Heere, die komt nu naar ons toe. Ja, ook vanavond. En dan zegt hij als het ware, zondaar, schuldenaar, kom maar bij mij. Ik neem het wel op mijn rekening. Kom maar, dan maak ik het wel goed voor jou. Want dat kun je zelf niet. Geloof je dat? Dat Jezus dat nu tot ons zegt? Dat hij nu die gerechtigheid meedeelt? Of niet? U moet het wel geloven. Want als u het niet gelooft, dan bent u verloren. Voor eeuwig verloren. Dus u heeft geen keus. Met Jezus rechtvaardig verklaard. Of hem nog steeds weerstaan. En nog steeds hem buiten de deur houden. Of allerlei smoesjes bedenken om u maar niet aan hem over te hoeven geven. Dat kan niet. U moet hem wel geloven. Anders bent u voor eeuwig verloren. En dat maakt het heel ernstig. En dat helpt ons ook om iets te snappen van Paulus. Wat hij in 1 Korinthe 15 doet. Hoe hij daar helemaal tekeer gaat tegen die mensen die zeggen, ja, die Jezus, die is natuurlijk niet echt opgestaan. Of opstanding uit de doden, zoiets dat bestaat natuurlijk niet. Dat kan niet. Nee, want daar is de kern van het evangelie mee gemoeid. En daarom, dat hele hoofdstuk, en lees het thuis gerust dat hele hoofdstuk maar uit, 1 Korinthe 15, daarom gaat Paulus daarin zo duidelijk tekeer tegen die valse leraars. Vers 14 bijvoorbeeld. Indien Christus niet opgewekt is, dan is onze prediking ijdel. En ijdel is uw geloof. En even verder in vers 17. Indien Christus niet opgewekt is, dan is uw geloof tevergeefs. Als Jezus niet zou leven, zouden wij nog steeds in onze zonde, in onze schuld liggen. In de vloek voor Gods aangezicht. Dat zou verschrikkelijk zijn en dat is verschrikkelijk. En juist daarom verkondigen wij met de apostelen wereldwijd dat evangelie. Jezus is niet in het graf gebleven. Die gerechtigheid is niet begraven gebleven. Maar hij is opgestaan om die gerechtigheid uit te delen. Uit genade. Omdat wij het zelf niet kunnen. En nooit hadden gekund. Voelt u er iets van? Het belang van de opstanding van Christus. Dat hij leeft en er is. En dat u daarom leeft door Gods genade. In plaats van verloren te zijn. Dat is de boodschap en de betekenis van de opstanding van Christus. De proclamatie, de uitroep van de overwinning die op het kruis behaald is. Maar het is nog veel meer. Dit is al een enorm kernachtig punt en u heeft het ook heel goed gehoord. En dit gaat ook over de kern, die rechtvaardigmaking. Maar Christus heeft met zijn dood en opstanding nog meer te betekenen voor ons. Ten andere, en dan komen we bij het tweede, worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Nou, dit is nu geen moeilijke zin, ook geen ingewikkelde lange zin, maar heel kort. Ja, of misschien daarom toch nog wel moeilijker in de praktijk. Maar in ieder geval, ten andere worden ook wij door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Door de opstanding van Christus delen wij niet alleen in de rechtvaardigmaking, maar ook in de heiliging. Door Christus kracht opgewekt tot een nieuw leven. Degene van u die met zondag 1 belijden dat Christus uw getrouwe zaligmaker is. Leeft u zo? Leef jij zo? Leef ik zo? Jezus leeft. En zijn kracht geeft mij nieuwe levenskracht en geeft mij nieuw leven. We kunnen soms zo teleurgesteld zijn over ons geestelijk leven. Het allemaal zo arm vinden. Misschien is het dat ook wel. Maar ligt dat aan ons? Of ligt dat aan God? Hij leeft. Zijn kracht is als het ware beschikbaar. Het wordt uitgedeeld. Hij leeft. En hij zegt het. Door mijn kracht wordt jij opgewekt tot nieuw leven. Ja, want alleen zo kan ook het leven heilig zijn. Want we moeten natuurlijk niet weer die domme fout maken om te denken van, nou, nu zijn we bekeerd, heb God ons gerechtvaardigd en nu gaan we hard aan de slag om onszelf ook nog een beetje op te poetsen en heilig te maken. Nee, natuurlijk niet. Dat kunnen we net zo goed niet zelf. Ook daarvoor hebben we helemaal Gods kracht nodig. De kracht die hij heeft laten zien door de banden van de dood te verbreken en door zijn zoon, ja, door zichzelf op te wekken uit de doden. Die kracht die voor ieder relevant is. Of je jezelf nu gelovig acht of niet. Maar die opstandingskracht van Christus. Daar kun je niet omheen. Die is onweerstaanbaar. En die komt nu vanavond tot je. Hij die je nieuw leven wil geven. Toch is de ervaring van het leven helaas nogal eens zo anders. Als gelovige, gebukt onder de last van verslaving, onder de macht van zonde, of misschien een hele specifieke zonde, of meerdere zonden, die steeds maar de kop op blijven steken. Steeds maar weer dit of dat. Of steeds maar weer die klauwen van Satan, die beknelling, die banden, die je ervaart in je leven. Hoe kan dat? God, waarom? Roep je misschien wel mee met de psalmdichter. Heere, hoe kan dat? Ik vertrouw toch op u? Nou, misschien daarom dat God u vanavond hier wel weer naar de kerk geroepen heeft. Om het nog maar weer eens te laten horen. Die opstandingskracht is echt. Jezus zegt het, ik leef, ik ben opgestaan. Dat betekent, ik ben de overwinnaar. De zonde heeft geen recht meer op je. En ook al is er natuurlijk nog allerlei zonde, je bent niet meer het eigendom van die zonde. Jij hoort bij mij. Je bent niet meer onder de macht van de duivel, niet meer onder de macht van de zonde, of van je eigen vlees of wat dan ook. Jij bent van mij. Jij deelt in mijn gerechtigheid. Dat zegt hij. Jezus, de Heere. En dat betekent dat we ons ook niet moeten gedragen alsof we wel aan die zonde onderworpen zijn. Dat we net doen alsof we inderdaad een slaaf zijn van die zonde. Dat kan toch niet? Als je burger bent van het ene koninkrijk, kun je toch niet net doen alsof je bij een ander koninkrijk hoort? Als u nu met Christus opgewekt bent, dan gaat u toch niet meer in dat oude, dode, zondige leven leven? Zo horen we in Colossense 3. Snapt u? Die opstanding van Christus heeft iets te zeggen voor ons vanavond. Als we in zonde leven, als we in de banden van de duivel leven, dan heeft Jezus de kracht en de macht om u te bevrijden. En dat zal hij doen, want hij is de overwinnaar over zonde, dood en duivel. Jezus leeft. Ja, maar doe ik dan nooit meer iets verkeerds? Dat is wat anders. Na Romeinen 6 komt ook Romeinen 7. Maar, dit kernpunt, u bent niet meer onder de macht, de heerschappij van die zonde. Maar u behoort bij Jezus Christus. Romeinen 6 vers 11, houd het daarvoor dat de zonde geen zeggenschap meer over je heeft. Want je bent dood voor de zonde en levend voor God in Christus onze Heer. Dus u begrijpt nu denk ik wel, hè, dat dat woord wat misschien wat verwarring kan oproepen in dat antwoord, dat we opgewekt worden tot een nieuw leven, dat is niet zozeer opgepoord van hé joh, leven is nieuw, maar dat gaat natuurlijk over die opwekkings, die opstandingskracht. Uit de dood in het nieuwe leven. Wij worden door zijn kracht opgewekt tot een nieuw leven. Maar weer die vraag die steeds maar weer terugkomt. Gelooft u dat? Geloof ik dat? We begonnen ermee met die belijdenis. Geloof ik dat hij is opgestaan? Maar vervolgens geloof ik ook dat hij, zoals ze dat dan zeggen, voor mij is opgestaan. Of blijf ik nog tegenspartelen? Wie gelooft, heeft eeuwig leven. Evangelie van Johannes. In de brieven van Johannes. Woorden van Jezus zelf. Eeuwig leven. Dat is dat leven wat dus al begint. Op het moment dat u gelooft in Jezus. Want dan bent u eigendom van Hem geworden. Van Hem die leeft. In dat nieuwe leven. En Hij deelt nu als het ware vanuit zijn nieuwe leven uit aan ons. Van die levenskracht. Van die opstandingskracht. Van die heiligende kracht. En zo bereidt Hij ons, zijn bruid, om klaar te zijn voor die grote dag waar we naartoe leven. Heilig leven. Nieuw leven. Gelukkig hoeft dat niet uit eigen kracht. Maar God zij dank door de opstandingskracht van de levende Heere Jezus Christus. Nou, en u merkt, dat brengt ons al bij het derde en laatste punt. De opstanding in de toekomst. Ten derde is ons de opstanding van Christus een zeker pand onze zalige opstanding. Wie is de sterker? De dood of de levensvorst? De levensvorst. De God die is, die was en die komt. Die de tijden in zijn hand heeft. God is sterker dan de dood. Maar waar komt die dood eigenlijk vandaan? Gevolg van onze opstand in het paradijs. Als straf. Op onze ongehoorzaamheid. En wat heeft God nu gedaan? Nu heeft Hij zelf die straf op zich genomen. En die dood gestorven. Hij overwon de dood door het diepste dieptepunt heen. De Heere van leven en dood, die we kennen uit de geschiedenis van Elia. Die we kennen daarna dubbel, weet u, die mantel, Elisa. Twee mensen, opgewekt. Lazarus, Johannes 11, waar het klinkt uit Jezus' mond. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Daaruit blijkt al, God is sterker dan de dood. Maar naar we aannemen zijn al die mensen die opgewekt zijn, en ook bij de opstanding van Christus zelf stonden er mensen op. Naar we aannemen zijn die mensen daarna toch weer een natuurlijke dood gestorven. Maar de opstanding van Christus is anders. Dat is een opwekking ten eeuwige leven. Een opwekking voor het eeuwige leven. Snap u het verschil? Lazarus en die andere mensen zijn, en we aannemen, weer gestorven. Jezus niet. Toen Hij opstond, eeuwig leven. Leven in eeuwigheid. En vandaar dat Paulus ook kan zeggen in 1 Korinthe 15, wat we lazen als laatste vers, over Christus, de eersteling. De eerste die opstond eeuwige leven. De eerstelingen, dat is van het oogstfeest. En dan breng je de eerste vruchten bij het feest. Christus als eerste stond hij op. En dat is nu een onderpand of zo'n eersteling, een bewijs, een teken. Kijk, de eerste vruchten van de oogst zijn er al. Een grote oogst zal volgen. Kijk, Jezus leeft. Dan zal het volgen. En wij met hem. Daar gaat het over. Als Paulus spreekt over Christus de eersteling. En dan wijs ik weer even terug naar wat ik net zei. Christus die vanuit zijn eeuwige leven als het ware uitdeelt aan ons. En alvast wat voorproefjes geeft. En ons nu al heiligt. En ons laat leven vanuit zijn eeuwige leven. Jezus leeft. En wij met hem. Dood, waar is uw schrik gebleven? In Romeinen 6 lezen we nog een andere, of een vergelijking die daarmee samenhangt. Dan gaat het over dat wij in Christus begraven zijn en ook met Christus weer opgewekt zijn. Dus met een soort beeld alsof wij als het ware als een kindje op de rug van de moeder of vader gebonden waren. En alles wat Christus heeft meegemaakt, dat heeft ook de gelovige die in Christus is, met Christus verbonden, die heeft dat meegemaakt. Gekruisigd, gestorven, dood voor de zonde. Met Christus opgewekt tot een nieuw, eeuwig leven. Geestelijk, eeuwig leven, ervaar je dat al, maar ook straks een lichamelijk, eeuwig leven. Die zalige opstanding, die dag dat de lichamen door God geroepen zullen worden, opgewekt. Christus de eersteling en de gelovigen die hem daarin volgen. Maar, zegt misschien iemand, ongelovigen staan toch ook op? Maar die zijn toch niet in Christus? Ja. Ook ongelovigen op de laatste dag en het laatste der dagen zullen opstaan. Iedereen zal opgewekt worden om geoordeeld te worden. En wie niet in Christus is, zal dan te horen krijgen, ga weg van mij. Maar wie in Christus is, krijgt te horen, gaat in. Gij gezegende van mijn vader. En beërf het koninkrijk. Het nieuwe leven op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is het perspectief voor de kerk van Christus. Wereldwijd. De kerk der eeuwen. Hier hebben we het goed. Op heel veel andere plekken. 20, 10, 5, 3 mensen bij elkaar. Verdrukt. Verborgen. Maar al die christenen zien daar naar uit. En wij met hen. Die zalige opstanding. En nu is de opstanding van Christus daarvan een zeker onderpand. Een onderpand, wat is dat? Een garantie. Als je een hypotheek neemt, dan krijg je een hoop geld, maar dan is het huis het onderpand. Dus dat huis, dat is dan als het ware voor de bank. Dus stel dat je nooit het geld terugbetaalt, dan heeft de bank toch nog dat huis. Dan hebben ze toch die garantie. We hebben dat bezit. Het staat garant. En zo, de opstanding van Christus als garantie. Kijk, hij leeft. Ja, maar als hij leeft, dan zullen wij ook met hem leven. Opgewekt worden. Het laatste, de dagen. In het schatboek, dat is een toelichting op de catechisme, staat het als volgt. Als het zo is dat Christus toen hij dood was, zichzelf kon levend maken. Veel meer zal hij, nu hij leeft, ons van de doden kunnen opwekken. Toen hij dood was, kon hij zichzelf al opwekken. Laat staan nu hij leeft. Dan kan hij ons opwekken. Ja, nou en of. Maar weer die vraag. Gelooft u dat? Geloof ik dat? Een lichamelijke opstanding? De wederopstanding des vleeses? En het eeuwige leven? Ten slotte, die drie punten had ik genoemd en ik verwees even naar verleden, heden en toekomst. Rechtvaardiging op Golgotha, de heiliging nu, de toekomst volmaakt. Maar eigenlijk kun je dat ook niet zo scheiden. Maar heeft dat allemaal met elkaar te maken? Die toekomst beïnvloedt ons nu. Dat eeuwige leven is nu al begonnen. De heiliging en de rechtvaardiging door de levende Heer Jezus. Dus het is allemaal nauw met elkaar verbonden. We moeten dat niet te veel scheiden. Maar beseffen, dankzij die levende Christus kunnen wij nu een godzalig en een godvruchtig leven leiden. En ja, dan doen we soms zomaar opeens goede dingen. Dan doen we soms zomaar gerechtigheid. Nemen we het op voor de zwakkeren. Helpen we de verdrukte en de armen. En vergeven we onze vijand. Zomaar. Niet uit onze kracht, maar uit zijn kracht. Die ons opwekt tot nieuw leven. Nieuw leven door de kracht van Christus. En dan gaan we zomaar vruchten dragen. En worden we en zijn we heilig in Christus. Nog één keer. Gelooft u dat? U moet wel. Zonder hem is het verloren. Met hem is het goed. Eeuwig goed. Want omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Maar zie ik uit naar die dag dat zijn rijk aanbreekt. Amen. Amen. En tot aan die dag zingen we maar mee met Asaf, Psalm 73, vers 12 en 13. Een lied, een psalm van verlangen. 73, vers 12 en 13.
Zullen we samen bidden. Ja, levende Heere. Ons hart kan bezwijken in bange nood of bittere smart. Of we kunnen ons zo dood voelen. Of hoe ons hart ook is. Heere, ons hart ligt open voor U vanavond. Voor U de levende. Die leven gaf. Levend maakt en levend spaart. Heere, ontferm U over ieder van ons, zodat er straks niemand hoeft achter te blijven. Maar Heilige Geest, Uw werk, mensen bij Christus brengen. Breng ons er allemaal. En U heeft ons even gebracht vanavond. Ja, sterker nog, U kwam zelf, Heere Jezus, naar ons toe. Met Uw opstandingskracht. Uw woord en daad dat één is. Heere, en zo leggen wij ons gezamenlijk in vertrouwen voor U neer. U leeft en U bent sterker dan ieder van ons. Heere, heilig en reinig ons naar Uw beeld, naar Uw glorie. En dat bidden wij voor ieder mens op aarde. Heere, kom met Uw koninkrijk. Van recht, van vrede. We bidden voor mensen die lijden onder het vele onrecht dat er is. We bidden voor de mensen die dat onrecht anderen aandoen. Heere, ontferm U. We bidden voor elkaar. Voor mensen in rouw. Als leven en dood zo dicht bij elkaar en toch zo mijlenver van elkaar af blijkt te staan. Heere, en de vragen die er zijn, leid ons. Regeer in ons. En bevrijd ons. Door Uw opstandingskracht, Heer Jezus. Wie ziek zijn. Eenzaam. Verdrietig. Heere, ontferm U. En wij bidden het. Geef een herleving, een opwekking door Uw opstandingskracht in deze gemeente, in ons land, op Uw wereld. Want U bent het waard om aanbeden te worden en geëerd te worden door ons allemaal. Laat het snel gebeuren, Heere, dat elke tong zal belijden en elke knie zich zal buigen. Jezus Christus, U bent de Heere. U leeft. Nu en voor eeuwig. En in leven en sterven vertrouwen wij ons aan U toe. En bidden. Kom, Heer Jezus. Kom snel. Uit genade, om Jezus wil. Amen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij schenkt uit goedheid, Hij schenkt het eeuwig zalig leven. 68 vers 10.
Thank you.
Mogen we bidden om de zegen van die levende Here. De genade van onze Here Jezus Christus. De liefde van God. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met ons. Amen.